Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 18 en daarvan het 8e vers: Hun zijt gij goed, die goedertieren handelen. Gij houdt u rein bij hen die rein zijn, maar verkeerde toont gij u een worstelaar. 8e vers van Psalm 18. De schriftlezing is uit de eerste brief van Johannes, het eerste hoofdstuk, vers 1. 1 Johannes 1, vers 1, tot en met hoofdstuk 2, het zesde vers. Vooraf willen wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen: Daarom, o Heere, zal ik u eer bewijzen. Het laatste vers van Psalm 18 na de geloofsbelijdenis.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Amen.
hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben aan het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, hetwelk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, omdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met de Zoon, Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zijn. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijne kinderkens, ik schrijf u deze dingen, omdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, den rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonde en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, je kent hem en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar en in dien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft.
De tekstwoorden, gemeente, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Johannes 1, de versen 8 en 9... 1 Johannes 1 vers 8 en 9, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons die zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Tot zover tekstgedeelte. We willen nu de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo geeft u ons weer een plaats in dit kerkgebouw. En mogen we samen weer gaan luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. En wij bidden u, Heere, of u daar onze mond ook voor wilt openen. En of u uw eigen woord ook op onze lippen wilt leggen. En dat we ze mogen uitspreken in uw vrezen, in geloof. En in hartelijke liefde, in verbondenheid, in gemeenschap met u, de Heere, de levende God. Zie in gunst op ons allen van boven neer. En geef dat we iets mee mogen nemen, Heere, wat waarde heeft voor de grote eeuwigheid. Zoudt u die geest der genade en der gebeden ook in onze harten willen zenden? En dat die geest ons ook vanavond zal mogen leiden. Want dat is de geest die in de waarheid leidt. Dat is de geest die de wereld overtuigt van zonde. Namelijk dat wij in u niet geloofd hebben. En daar vloeien alle andere zonden uit voort. Maar dat is de wortelzonde. En we bidden u, Heer, om ontdekkend licht van uw geest. En we bidden u om vertroosting voor al die mensen die niet weten hoe ze rechtvaardig moeten verschijnen voor God. En we hopen dat er velen onder ons zo ook vanavond aanwezig zullen zijn. Mensen die niet van verre zullen staan. En rijk in zichzelf. En blind voor zichzelf en voor de zonde. En voor hem die verzoening heeft aangebracht. Die vlees en bloed van de kinderen heeft aangenomen. Opdat hij zou sterven. Voor mensen die al de dagen van hun leven soms met de vrezen des doods bevangen zijn. En dat wat hij ze zou brengen in dat licht der verzoening. En van de vertroosting van uw gunstrijk aangezicht. Ontferm u over heel de gemeente. Over de broeders van de kerkenraad. Over de predikant met name, heren. En geef dat hij nog lang en heilig ook hier in de gemeente mag voorgaan. En wilt u geven dat ook hij een vreugdebode mag zijn van de verhoogde koning, die u zoveel heil bereid hebt, zoveel overvloed hebt gegeven, dat hij, ja, al waar het wel 1000 werelden maar zou kunnen vervullen met dat heil dat nooit vergaat. Zo oneindig is de enige offerande van u, de Heer Jezus Christus, eenmaal aan het kruis der vervloeking volbracht, dan wat de zegening van Abraham tot de heidenen zelf zou komen. Heere, doe er ons in toe delen en laten we daar geen vreemdeling van mogen blijven, zolang als we leven, maar dat we ons mogen haasten tot die offerande die gebracht is in de volheid van de tijd en waardoor allen geheiligd worden. Die ene offerande, Heere, die is volmaakt voor u, maar die zal de zondaar ook volmaken voor uw aangezicht. Zondaar blijven en toch geheiligd in Christus voor u te kunnen bestaan. Heere, met minder kunnen we niet toe. Maak er plaats voor in ons leven. En dat het zo mag zijn in ons leven. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Om ook te weten zijn eigendom te zijn in leven en in sterven. We bidden u voor de gemeente, voor de jongeren, voor de ouderen, voor de huismoeders, voor degenen die ook geroepen worden, Heere, om de gezinnen te besturen, ook in deze moeilijke tijd. Geef wijsheid en liefde daarvoor. En dat ook ouders mogen bedenken dat ze van dezelfde genade zullen moeten leven als ze die kinderen aanprijzen. We bidden u voor ons land, voor ons volk, voor ons vorstenhuis. We bidden u, Heere, voor het volk van Israël. En voor al die volkeren die verblind zijn door dwalingen en valse leringen. En geef het ook in het Midden-Oosten dat evangelie door mag breken van uw lieve Zoon. Opdat zij hun zaligheid meer en meer in hem zouden zoeken en vinden. En zo uw heerlijk koninkrijk mag worden uitgebreid. Heere, zo bidden wij u voor alle arbeid in uw koninkrijk. En geef het ook in ons eigen land wij nog voor anderen gebruikt mogen worden. Om ze te wijzen op die enige offerande die aan dat kruis geschied is. Buiten wie geen leven is, maar in wie het licht en de zaligheid is. Gedenk ons zo nog in uw gunst, Heere. En help ook uw dienaar weer opnieuw. Hartelijk dank dat u ook hebt bijgestaan in het voorgaan voor Salem bewoners. En geef wat ook daar, Heere, vele nooddruftigen mogen ervaren dat er een God is in de hemel die helpt op in nood en die ook weet waar zij wonen. Heere, verhef zo nog uw gunstrijk aangezicht over ons en zie ons aan in hem die gij altijd hoort. Wij bidden het u om Christus wil. Amen. Zingen wij van Psalm 32 en daarvan het eerste en het tweede vers. Welzaligheid die zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En het tweede vers, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden, verouderde mijn beenderen door geklag in mijn gebrullenangst de ganse dag. En wat er verder volgt. De versen 1 en 2 van Psalm 32. Gemeente, zingen wij na de prediking van Psalm 32, het derde en het vierde vers, bekend, o Heere, aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan en gij naamt die gunstig weg. En als u zich dan de tekstwoorden in herinnering roept, dan moet u met mij ook wel kunnen constateren dat Johannes, de schrijver van deze brief, naar de meeste mensen ook aannemen, en dat van oude tijden af toch leefde uit dezelfde bron als de dichter van Psalm 32. En dat je dus wel kunt zeggen, welzalig is de mens die het mag gebeuren dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, maar dat die vertroosting van die schuldvergeving en die bevestiging van die schuldvergeving niet, we zouden zeggen, niet zonder schuldbeleving wordt gekend. En wat Johannes doet, dat doet die dichter van Psalm 32 eigenlijk ook, gemeente, dat hij de vergevende liefde, godstige vergevende genade aanprijst. Als hij in dat eerste vers zegt, welzalig is hij die wiens zonden zijn vergeven en daardoor van de straf voor eeuwig is ontheven, en dat al zijn zonden, zijn wanbedrijven, waardoor hij was bevlekt voor het heilig oog des Heren, is bedekt, en dat ieder mens gelukkig is te prijzen die dat mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, maar dat je dat dus gaat leren in de weg van wat we noemen eerlijkmakende genade. Het is niet eerlijk om de zonde van ons leven te bedekken voor het aangezicht van God. Die dichter die zegt dat ook in deze psalm, dat hij daar ook zo mee vastgelopen is in dat zwijgen over zijn ongerechtigheden. Hij zegt ook dat dat als reden had dat hij door de vrees werd tegengehouden. Maar hij heeft het wel geweten wat dat betekende, wat dat veroorzaakte. Hij zegt, mijn beenderen verouderden door geklag in mijn gebrul en angst de ganse dag, want er was een God die hem bezocht met plaag en die hem dag en nacht zware smarten leerde dragen. Mijn levenssap droogde uit van uur tot uur, gelijk het land door zomer zonnevuur. En er was geen vrucht op dat land te vinden van geloof of van bekering. Zo heeft God hem gevonden en zo bracht de Heer hem tot de belijdenis van zijn ongerechtigheden. Ik zeg, Johannes, gemeente, die heeft op dezelfde leerschool geleerd wat wij in onze tekstwoorden ook vinden. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Maar hij zegt, indien wij onze zonden belijden, hij, dat is God, is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonde vergeven en dat hij ons vervolgens ook wil reinigen van al onze ongerechtigheid. Dat tekstgedeelte dat spreekt ons vanavond, gemeente, over zonde en genade. In de eerste plaats is hier sprake in deze tekst van Johannes van de ontkenning van de zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo bedriegen, zo misleiden wij onszelf. In de tweede plaats is hier sprake van belijdenis van onze zonde, indien wij onze zonde belijden. En in de derde plaats is hier sprake van de vergeving der zonde. En God is getrouw en rechtvaardig dat hij ons die zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En hier zei die orthodoxe Joodse man. Dat is een ervaring van een aantal jaren geleden bij de klaagmuur in Jeruzalem. En hier zegt hij, wordt niet over Jezus gesproken. Dat was zijn reactie. Op de vraag waar nu eigenlijk die dienst der verzoening gebleven was. Want als je bij de klaagmuur staat, dat weet u misschien, dan sta je dus eigenlijk buiten het heiligdom. Dan sta je buiten het tempelplein. Dan sta je aan de verkeerde kant, zou je kunnen zeggen, van de muur. Vandaar dat er bij die muur natuurlijk ook zo geklaagd wordt door die orthodoxe Joden met name. Want de seculiere Jood, die doet dat niet. Maar de orthodoxe Joden die komen op de Sabbat met massaal met hun kinderen en kleinkinderen komen ze die klaagmuur om daar te klagen. Ja, over het feit dat dat heiligdom verwoest is en dat je er niet meer in kan en dat er, ja, dat er ook geen altaar meer staat. Hè, waar offers gebracht worden voor de verzoening van de zonde. Dus ja, dan ligt de vraag ook voor de hand natuurlijk, ja. Waar blijf je dan eigenlijk met je zonde en met je schuld? Ja. Hij gaf toen eigenlijk toch wel een heel verrassend antwoord. Want hij zei, ja, meneer, hij sprak dan Engels. Hij zegt maar, u weet toch ook wel wat er in Psalm 51 staat. En dat een verbroken hart een offer is dat bij God nooit veracht geweest is. Dat vond ik toch wel een hele verrassende reactie eigenlijk. Zoals David zegt, hè, dat verbroken hart, dat verbrijzelde hart, dat is een offerande die bij God nooit veracht is geweest. Het is alleen de vraag natuurlijk of dat nou dat offer is wat Johannes hier bedoelt in dit schriftgedeelte als hij spreekt over dat bloed van de Zoon van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonde en als hij spreekt over die voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En dat hij alleen een verzoening is voor al onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonden der gehele wereld. Daar werd niet over Jezus gesproken. Daar moest niet meer over deze naam gesproken worden. Ik moest nog denken aan de ontmoeting tussen de apostelen en het Sanhedrin, die dan eigenlijk de eis op het volk legde en op de discipelen met name, om voortaan niet meer te spreken in deze naam. Ja. En als ik nou eerlijk ben, gemeente, dan zie ik hetzelfde verschijnsel in de rechterflank van de gereformeerde gezin. Dat heb ik ook als mensen boos zien worden als het over die naam ging. Ja. Vrome vijandschap. Tegen de enige naam die tot zaligheid onder de hemel is gegeven. Soms dacht ik wel eens, gunnen we elkaar eigenlijk nog wel de zaligheid in die enige naam? En zijn we nog wel eens verblijd als we mogen horen dat er mensen mogen zijn die net als Johannes iets hebben mogen beleven van wat hij schrijft in zijn evangelie. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren Zoon des Vaders, vol van genade en waarheid. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren. Ja. Ik ben ook wel eens in gezelschappen geweest waar de mensen haast bevroren. Als er iemand uit de verwondering van zijn hart ging spreken over de zaligheid in Christus. Dat is ook erg hoor. Want je zou zeggen, wij weten toch wel wat meer dan die mensen. Ja, ze zouden het ook wel kunnen weten. Maar hoe zit dat bij uw gemeente? Hoe zit dat bij die jonge mensen? De bruid uit het Hooglied, die spreekt over de naam van de bruidegom als een olie die wordt uitgegoten. Waardoor het hart eigenlijk in beweging komt. Waardoor de liefde in het hart wordt opgewekt in het hart van het volk. Dat God uit die duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Je zou je wel af kunnen vragen of we wel uit die duisternis geroepen zijn tot dat wonderbare licht. Als er nog zoveel weerstand in je hart leeft. Tegen die enige naam die tot zaligheid onder de hemel is gegeven. En ik hoop niet dat je ooit zo zal sterven in je vijandschap tegen God. Want waarin is de liefde Gods geopenbaard? Namelijk in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen. Johannes, die heeft er uit zijn beleving gemeente van mogen spreken. Die geroepen is door het woord van de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, daar bij die zee van Galilea. Hetgeen van den beginne was. En hetgeen wij gehoord hebben en hetgeen wij gezien hebben met onze ogen. En hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben. Van dat woord des levens, ja. Dat leven dat bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben. Hij zegt, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. En deze dingen, zegt die geliefde christenen, in Efeze en omstreken. Ja, en deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dat je hart vol mag lopen van de liefde Gods. En je uit die liefde Gods ook mag delen in die gemeenschap met de Heer. En daar moeten we altijd uitkijken natuurlijk, gemeente, voor grote woorden. Want in de loop van de tijd heb ik zoveel grote woorden gehoord, dat ik er eigenlijk een beetje bang ben van geworden. Dat zal ik je eerlijk zeggen, of me kwalijk neemt of niet. Maar daar ben ik een beetje bang van geworden. Van mensen die grote dingen spreken. Terwijl het eigenlijk veel, veel meer aanspreekt en je hart meer raakt als iemand nou werkelijk is in de over, niet alleen over de nood van zijn leven, maar ook uit de nood van zijn leven, zijn zondebeleving, zijn schuldbeleving, spreekt met een hartelijk verlangen om nu van die hemelhoge schuld verlost te worden. Dat kan je eigenlijk soms nog veel meer vertroosten dan dat je mensen hoort spreken over hun geloof. Of over hun gemeenschap met God, met de Vader en met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Maar Johannes zegt, dat hebben wij gezien. Dat hebben we aanschouwd. Dat hebben we met onze handen als het ware kunnen tasten. Dat vlees geworden woord waarin wij onze zaligheid hebben mogen zoeken en vinden. En, ja, en dat je daar zo vol van kan wezen, dat je eigenlijk, ja, zoals hij dat ook zelf zegt, heel de wereld die gemeenschap zou gunnen. Anders zit het eigenlijk niet goed, hè. Want je kan zo te koop lopen, bij wijze van spreken, met je eigen geloof en je gemeenschap met God enzovoort. En dat je tegelijkertijd eigenlijk afvraagt, ja, gun jij dat nou eigenlijk een ander ook, hè? Opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, hè, met dat volk dat leeft uit die kruisverdiensten van Christus. En onze gemeenschap zou zijn die gemeenschappelijke gemeenschap met de Vader en met de Zoon. De kerk mag wel uitkijken, gemeente, in deze tijd. In, ja, of die liefde niet gaat verkillen. Hè. Gunnen we het elkaar nog. Opdat uw blijdschap vervuld zij, zegt Johannes. Zelf een mens, gemeente, die, ja, die ook van genade moest leven. En als de Heere hem dat niet geopenbaard had daarbij, in eerste instantie bij die zee van Galilea, toen de Heere hem riep tot dat wonderbare licht en overzette in dat koninkrijk van zijn genade. Ja. Toen heeft hij eigenlijk pas geleerd wat hij altijd in zijn leven heeft gemist. Waar hij altijd, ja, overheen gezien had. Hij zegt, het is ons geopenbaard. God heeft het ons bekendgemaakt. En vanuit die bekendmaking heeft hij daar zoveel smaak in gekregen, dat hij deze woorden heeft geschreven. Ja, hij is eigenlijk een beetje beducht voor die mensen die ook in de gemeente van Efeze wat onrust hadden veroorzaakt en die zich vervolgens ook losgemaakt hebben van die gemeente. Die eigenlijk geen kijk hadden in hun leven op wat er nou werkelijk in die geboorte van Christus plaatsgevonden. En dat die Zoon van de hemel gezond is door zijn Vader om ons, werkelijk ons vlees en bloed uit de maagd Maria aan te nemen, opdat hij dat vlees en dat bloed uiteindelijk zou opofferen aan zijn Vader, aan de rechter der ganse aarde, opdat de kerk daarin leven en zaligheid zou verkrijgen, waar hij tot een vloek zou worden, opdat de zegening van Abraham zelfs ook tot de heidenen zou komen. Johannes die heeft ze op het oog, op de achtergrond van zijn brief. Daar denkt hij aan al die mensen, die grote woorden gebruikten. Onze gemeenschap met God enzovoort. Ze bestaan altijd nog, die mensen. Maar soms dan vraag je je wel eens af, hoe zijn ze nou eigenlijk tot die verwondering gekomen? En tot die verzoening, dat mag je toch vragen zonder dat je elkaar gemeente de maat gaat nemen. Daar moeten we ook altijd maar vooruit kijken. Maar het is toch wel mooi, hè, als je mag weten hoe je nou tot die vertroosting bent gekomen. En hoe je nou bent gekomen tot die kennis van die Zoon van Gods eeuwige liefde. En van Gods welbehagen. Toen ik zweeg, zegt de dichter, verouderden mijn beenderen door geklag, door mijn gebrullenangst de ganse dag. De Heere die bezocht hem met zijn plagen en hij had eigenlijk geen lust zelfs in die tijd om zijn nood aan God, de Heere, bekend te maken. Die mensen die zijn er ook geweest in de gemeente van Efeze, waar Johannes aan het eind van zijn leven ook vele jaren gearbeid heeft. Misschien bevinden zij zich op dit moment dat Johannes deze brief schrijft nog wel steeds in de gemeente of in de omgeving van de gemeente van Efeze. Maar één ding is Johannes gemeente duidelijk. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben en dus eigenlijk ook niet aangewezen zijn op dat kruisoffer van Christus, eenmaal aan het kruis geschied. Ja, als wij dat zeggen, dat we geen zonde hebben, hij zegt, zo verleiden wij onszelf. Verderop gaat hij eigenlijk nog dieper door, dan zegt hij, als je dat ontkent, dan maak je God tot een leugenaar. Omdat het woord van God getuigt dat alle vlees zijn weg op de aarde heeft bedorven. Voordat de Heere de zondvloed liet komen over de eerste wereld, heeft de Heere, want die handelt niet haastig en is niet haastig tot toorn. Dan heeft de Heere als het ware nog eens een keer heel die wereld overzien en al die harten van die mensen doorzocht, hun hart en zeden. En hij vond er uiteindelijk niet één om wie en door wie hij die wereld nog zou sparen. En dan moet je niet zeggen, ja maar Noach dan, want van Noach gemeente staat geschreven dat hij genade vond in de ogen des Heren. Dus eigenlijk kon God om Noach die aarde ook niet sparen en kon de Heren ook niet Noach voorttrekken boven al die andere mensen. Maar hij vond genade. De Heer heeft van de hemel nedergezien of er iemand verstandig was, of er iemand was die God zoekt, en dat is ook nog in het jaar 2017. En die heeft er uiteindelijk niemand gevonden. Mensen, ja, die nou zijn zoals hij ze heeft bedoeld in het paradijs. En de Heere zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En zoals we dat leren op de catechisatie, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Zo zijn we uit de handen van God, zijn we eenmaal gemeente voortgekomen. En nou blijft God bij de eis van de schepping. En handhaaft de Heer het doel van de schepping, namelijk dat degene die Hij geschapen heeft ook volmaakt zullen zijn in de weg van de gehoorzaamheid. En dan te moeten constateren dat er van al die schepselen niet één overgebleven is die verstandig is, die God zoekt, die de gemeenschap met de Heer begeert te mogen kennen en te mogen beleven. Ja. Je zou zeggen, maar als je nou zo lang onder het woord van God geleefd hebt, jonge mensen, dan kun je toch eigenlijk niet meer ontkennen dat, ja, dat wij zondaren zijn. Toch zijn er mensen geweest in de dagen van Johannes, ik heb ze ook wel eens ontmoet, die er eigenlijk van uitgingen dat het mogelijk is dat je tot een zondeloos leven kunt komen. Dat zijn perfectionisten, dat zijn mensen die menen toch door eigen kracht tot die volmaaktheid te kunnen komen. Als je maar gelooft, de volmaaktheid die God in het paradijs op het oog heeft gehad. Het kan ook zijn dat Johannes hier mensen bedoelt die wel beaamden dat ze zondaren waren, maar die in de beleving daarvan eigenlijk het lieten afweten. Wij kunnen zoveel zeggen. Soms word je wel eens bang van je eigen woorden, ook op de preekstoel. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Ja. En de Heere die laat ons in zijn woord zien dat de waarheid van dat woord zo heel anders is. Hij zegt, de waarheid is in ons niet. Ik moest denken aan de ontmoeting, gemeente, tussen de Heer Jezus en de rijke jongeling. Als hij met de vraag bezet is in zijn leven, wat moet ik doen opdat ik het eeuwige leven zal verkrijgen? Dan zegt de Heer Jezus, nou ja, dat moet jij toch weten als schriftgeleerde, als fariseer, als een die onderwezen is in het woord van God. Niet echt breken, niet stelen, niet doodslaan. Ja, en die heeft het allemaal zo eens aangehoord, die rijke jongeling. En die zegt, ja Heere, maar dat is eigenlijk al voor elkaar. Dat is eigenlijk allemaal al in orde. Nooit gemoord, nooit gelasterd misschien, nooit kwaad gesproken. En waar gaat het nou eigenlijk verkeerd, zou je zeggen, in dat gesprek tussen die allerhoogste profeet en leraar en deze rijke jongeling? Dat gebeurt eigenlijk als de Heer Jezus nou eens de proef op de som gaat nemen. Want wat is nou het zwaarste, gemeente, van de wet? En dat laat Johannes in deze brief ook zo duidelijk naar voren komen. Hij zegt, het zwaarste van de wet, dat is de liefde Gods. En het onderhouden van de wet, dat is eigenlijk beantwoorden aan de eis van de volmaakte liefde, zoals de Heer Jezus Christus dat samenvat, gezult de Heere uw God lief hebben boven alles en de naaste als uzelf. En dat nu eigenlijk het grote gebod is. En dan zegt de Heer Jezus tegen de rijke jongeling, als je nou echt volmaakt wil wezen, en ik hoop dat er vele mogen zijn, gemeente, vanavond. Ja, het is toch een begeerte van je hart, hè, waar God werkt, daar zou je toch volmaakt voor God willen leven. Als je een klein beetje de liefde Gods geproefd hebt in je hart, dan zou je dat toch met wederliefde ook willen beantwoorden. Ja. Als er enige liefde in ons hart is, dan is die broeder, dan zijn die armen, die zijn ook niet buiten ons gezichtsveld. En dan zegt de Heer Jezus, als je nou volmaakt wil wezen, dan moet je nu naar huis gaan. En dan moet je alles gaan regelen en dan moet je alles gaan verkopen wat je hebt. En de opbrengst daarvan, die geef je aan de armen. En dan kom je terug En dan kom je in mijn voetstappen, dan ga je me volgen. En dan beloof ik je, zegt de Heer Jezus. En die heeft nog nooit gelogen. Maar dan zul je een schat hebben in de hemel. En hij ging bedroefd weg. Want hij had vele goederen. En uit de werken der wet, zegt de apostel, zal geen vlees gerechtvaardigd worden voor God. Ja. Ik heb wel eens gedacht, was hij nou nog maar even gebleven? Want die discipelen die zeggen dan, ja Heere, maar ja. Ja. Dat is toch wel een hele hoge eis. Om nou heen te gaan, alles wat je hebt te verkopen en aan de armen te geven. En als een bedelaar nou achter Christus aan te komen. En dan vind ik het altijd zo mooi, gemeente, maar dat de Heer Jezus nou in dat verband zegt, ja, dat is ook zo. Ja. Want hij begrijpt best wel je weerstand, hoor. En dat we niet met die zonde voor de dag willen komen. En dat als het erop aankomt, we geen schuldenaar voor God willen worden. Maar wat zegt Christus? Hij zegt, dat is ook onmogelijk, zegt hij. Dat is onmogelijk bij de mensen. Want die volmaakte gehoorzaamheid en die overgave in dat koninkrijk der hemel aan die allerhoogste koning is zo onmogelijk dat als God niet ingrijpt in je leven, dan blijf je nog altijd op het spoor van de handhaving van je eigen bestaan voor God. Eigenlijk, als we eerlijk zijn, gemeente, belijden we in theorie allemaal gezondigd te hebben. Terwijl we eigenlijk de droefheid over de zonde en de last van de zonde in ons leven niet hebben leren kennen. Trouwens, als het over zonden gaat, dan bedoelt concreet, dat kun je ook verderop lezen in die brief van Johannes, dan bedoelt hij eigenlijk het ontbreken van de liefde tot je broeder. Dat moet je nou eens toepassen op het kerkelijke leven. En dan moet je jezelf eens onderzoeken voor het aangezicht des Heren. Wat er nou in liefde, aan liefde in je hart te vinden is. Voor die broeder of die zuster der gemeente. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, we zijn allemaal geen broeders en zusters. En we zijn misschien geen neven en nichten. Dat weet ik ook allemaal wel, maar ik bedoel het ernstig. Als wij, zegt Johannes, belijden dat wij in het licht wandelen. En dat wij gemeenschap met God hebben. Misschien met de naam van de Heer Jezus Christus op onze lippen. Hij zegt, en wij hebben de liefde niet. Ja, dan misleiden wij onszelf. Dan is de waarheid in ons niet. En dan maken we eigenlijk God tot een leugenaar. Bekering, gemeente, dat is eigenlijk God in zijn waarheid toevallen. Dat is de waarheid van het woord onderschrijven. Dat is niet langer zich te stoten aan dat ontdekkende woord van de levende God. Ja, indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Het is de geest die de wereld zal overtuigen van het ongeloof. En de geest die zal de zondaar brengen tot het bijvallen, het onderschrijven van heel de waarheid van het woord. Daar maak je dus eigenlijk ook geen onderscheid meer. Dan kom je met die tollenaar te staan in het heiligdom of in de voorhof, met het zicht op het altaar, met de veroordeling van jezelf. Wees mij de zondaar genadig. En wat staat er van die zondaar, gemeente? Hij ging af, gerechtvaardigd, naar zijn huis. Abraham heeft het moeten leren. David heeft het moeten leren. Johannes heeft het moeten leren. En in die weg zijn ze tot de vertroosting mogen komen en de verwondering over dat bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Hij wijst ons een weg. Want als het gaat over dat wandelen in het licht, waar Johannes over spreekt, dat wil zeggen de gemeenschap met God, en doordrongen van de liefde Gods in Christus, dan zullen er tegenover die rijke mensengemeente die Johannes hier waarschuwt, zullen altijd ook van die, ik zou wel zeggen, van die arme christenen zijn. Want die mensen die juist die woorden naar zich toe krijgen, wandel ik wel in dat licht. En deel ik persoonlijk wel in die gemeenschap met God. En heb ik persoonlijk wel deel aan dat reinigende bloed van Christus dat ons reinigt van alle zonden. Want juist die in dat licht van die geest komen te staan, die ontdekken nou ook dikwijls juist de liefdeloosheid van hun eigen hart en leven. Dat zijn mensen die trekken eigenlijk alles naar zich toe wat eigenlijk voor anderen bestemd is. Want die kunnen het toch wel uithouden ook onder die prediking. Dat heeft de praktijk ook wel geleerd. Maar nou zijn er mensen die dat ontdekken in hun leven. De macht van de zonde, de schuld van de zonde, de verleiding van de zonde. En ze vragen zich af of er voor zo een nog wel verzoenend bloed te vinden is om ze te reinigen van al hun ongerechtigheid. En die heeft Johannes nou bijzonder op het oog als hij zegt, indien wij onze zonde belijden, ja, namelijk voor die God die mijn hart kent en die mijn nieren proeft. Indien wij onze zonden, en dan gaat het niet over de zonde, en dan gaat het niet over een dogmatische uitspraak over de zonde, dan gaat het over die concrete zonde van ons leven. Al die geboden Gods, geen daarvan gehouden, maar vooral dat liefdesgebod overtreden hebben. Indien wij onze zonden belijden. Het is eigenlijk een opwekking. Johannes zegt tegen die mensen die die last van die zonde gevoelen en die de kracht van die zonde in hun leven ervaren, om daarmee voor Gods aangezicht te komen. Om nou te gaan onderschrijven, hè, belijden, staat in het Griekse woord, een soort notie van beamen. Hè. De Heere niet langer tegen te kunnen spreken, maar dat woord bij te moeten vallen. Indien wij onze zonden belijden. Hij zegt ook niet omdat wij onze zonden belijden. Anders zou de belijdenis van je zonden nog een voorwaarde zijn voor de schuldvergeving en de verzoening met God. Maar indien, dat wil zeggen, in die weg van belijdenis van onze zonden. Hij, dat is de levende God, is getrouw en rechtvaardig. Getrouw, omdat hij niet één van zijn woorden ter aarde laat vallen. Getrouw, omdat hij gezegd heeft, die zijn zonde belijdt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. Getrouw, omdat hij door zijn zoon heeft laten uitspreken dat die in de zoon gelooft het eeuwige leven heeft en die de zoon ongehoorzaam is, dat hij dat leven niet zal zien. Daarin laat God zijn getrouwheid, gemeente, blijken in hun leven. Hij is getrouw. Hij is geen God van ja en nee. Hij is geen mensenkind dat hem iets berouwen zal. Hij is geen man dat hij liegen zal. Hij is getrouw. De getrouwe getuige in Christus. Hij is getrouw en rechtvaardig. Ja. En dan zou je verwachten dat hij de zonden zal bezoeken. Maar dan zegt de Heere door middel van Johannes, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden zal vergeven. Ja. Ja. Is dat rechtvaardigheid? Ja. Luther heeft zich erover verwonderd, gemeente. Het is een Lutherjaar 2017. Luther heeft er zich over verwonderd dat gerechtigheid, rechtvaardigheid in het Nieuwe Testament nou juist het tegendeel beoogde van wat hij altijd had gedacht. Hij zegt, ik vreesde voor het woordje rechtvaardigheid. Hij zegt zelfs in een van zijn preken, ik haatte het woord rechtvaardigheid, want rechtvaardigheid dat wijst altijd heen op je ondergang, op de eeuwige toren van God. Maar dat nou in dat evangelie van Christus de rechtvaardigheid wordt geopenbaard. Ja. Tot vergeving der zonde. Zou de Heere gemeente de zonde twee keer kunnen straffen? In deze brief van Johannes wordt zo uitgebreid gesproken over die voorspraken. Ik denk aan het, ja, als het over vergeving gaat, dan kan de Heere niet buiten dat werk van zijn zoon om. Mijn kinderken, zegt hij in het tweede hoofdstuk, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Want dat gaat Johannes aan het hart, dat gaat de Heere nog meer aan het hart. En dat is in de weg van dat geloof in die voorspraak. Nou vrede zouden mogen vinden voor hun hart en in hun leven. Hij spreekt ook over blijdschap, opdat uw blijdschap vervuld zou worden. In de kerkgemeente kom je aan je zonde herinnerd te worden, niet alleen, maar ook om aan je zonde ontdekt te worden. En wat het ergste is, dat ik nou mijn schepper en mijn formeerder en de onderhouder van mijn leven niet als het allerhoogste goed ook heb liefgekregen. Dat krijg je allemaal terug. Dat legt God allemaal neer voor je hart en in je hart en in je leven. Maar uiteindelijk gaat het de Heere toch om die vertroosting. Ontdekking gaat voor bedekking. En schuldbeleving gaat voor schuldvergeving. Maar het is de Heere uiteindelijk daar wel om te doen. En dat je uit die kracht van die verzoening en dat verzoenende bloed van Christus, dat ook de kracht van de zonde wordt gebroken. Kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. Maar hij zegt, mocht je nou in jezelf en in je hart juist datgene ontdekken wat in anderen zo veroordeeld is. Hij zegt, wil dan ook niet vergeten dat er nog een bloed der verzoening is. En dat er nog een advocaat, een voorspraak is in de hemel, namelijk Jezus Christus, de rechtvaardige, en dat hij een verzoening is voor onze zonden. Niet alleen voor de onze, zegt hij, maar voor de zonden van de gehele wereld. Je zou het toch, gemeente, als dienaar van het woord, als prediker van het woord, zou je toch eigenlijk, ja, je zou toch je dienst niet kunnen volhouden als je alleen maar kon spreken over de, laten we zeggen, het stuk der ellende. Ik zou er nu al mee stoppen. Maar je kan het evangelie ook niet verkondigen zonder over de genade te spreken. En ik zou eigenlijk nog verder durven te gaan door vanavond te zeggen, het is eigenlijk al genade als God je in je leven gaat overtuigen van, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen, Heer. En ik ben niet meer die ik had moeten zijn, zoals u me bedoeld hebt in het paradijs. Om nou de Heere te prijzen, dat is het allerhoogste en eeuwig goed. Om nou van harte lief te hebben en te dienen. Kijk, hebben we dat mogen ontdekken in ons leven? Ik geloof persoonlijk, gemeente, echt diep in mijn hart, maar dat we het met de orthodoxie in Nederland niet zullen redden. En dat zeg ik niet om gewichtig te doen of om zwaar te praten, maar ik geloof dat echt, dat we met de orthodoxie in Nederland niet zullen redden. De kracht van de secularisatie is te groot. De macht van de overste van deze wereld, ook in onze gezinnen, in onze levens. En misschien moet je vanavond zeggen, ook hier, Heren, hier van binnen in mijn hart. Die macht die is te groot dan dat we die zouden kunnen ondervangen, zouden kunnen onderscheppen, bij wijze van spreken, met onze belijdenis. En dat we zeggen, maar ik geloof nog wel hoor, dat er 3 stukken noodzakelijk zijn om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Dat is heel mooi dat je dat onderschrijft, jonge mensen. Daar hoef je echt niet voor te schamen, want dit is wel de waarheid van het woord van God. Als maken we God tot een leugenaar. 3 stukken zijn nodig om te weten, om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Hoe groot mijn zonde en ellende is, maar het gaat wel om de beleving daarvan. En ik zeg nogmaals, niet de beleving als voorwaarde, maar wel de beleving als de weg waarlangs de Heilige Geest je gaat leren hoe heerlijk het bloed van Christus is. En wat dat betekent, dat het reinigt van alle zonde. En dat terwijl je zelf niet in staat was om 1 zonde te overwinnen in je leven, dat Christus in die strijd als overwinnaar tevoorschijn is gekomen toen hij riep met grote stem: nu is het doel bereikt, het is volbracht. En dat er dan niets meer van jezelf bij hoeft. Nou, zou je zo God niet lief krijgen? Zou je zo God niet willen dienen? Ik heb wel eens gezegd, als het niet meer nodig is, hè, laten we zeggen, als het gaat over dat rechtsgeding bij God, als het niet meer nodig is vanwege die tussenkomst van die middelaar die gezegd heeft het is volbracht, dan zou je eigenlijk niks liever willen doen dan voor die God te leven. Dus wat die wet nou niet voor elkaar krijgt, en wat heel de godsdienstige wereld niet voor elkaar krijgt met alle krampachtige inspanningen, dat gaat Christus nu overnemen. En daar mag nou Johannes, de apostel der liefde, uit leven. En mag die daarvan uit gaan delen. Hij zegt, kinderkens, ik schrijf jullie deze dingen, ook als ik spreek over de belijdenis van je zonde. Neem dat niet kwalijk. Neem dat de predikanten niet kwalijk. Ook uw eigen predikant niet. Maar zeg, dit is de waarheid van het woord. Maar om je langs die weg ook te leiden tot de ontdekking van die rechtvaardige die God in de wereld heeft gezonden. Om nou je schuld, je hemelhoge schuld voor God te gaan bedekken. En of je nou veel zekerheid hebt, gemeente, of weinig zekerheid, maar als dat de gang van je leven mag zijn en het oogmerk van je hart dan nu, in hem gevonden te worden, hè? Niet hebbende mijn gerechtigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof, zegt hij, van Jezus Christus is. In de Zoon gelooft, dat is het woord der verzoening. Die heeft het eeuwige leven. Die de Zoon van God ongehoorzaam is. Want ongeloof is ongehoorzaamheid. Dat is niet alleen een noodlot. Dat is ongehoorzaamheid. Die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Je zou zeggen, allemaal een beetje scherp, hè? Komt allemaal een beetje dichtbij. Maar Johannes zegt, kinderkens, alleen dat woord al, hij betekent eigenlijk, ach lieve kinderen, grote mensen, maar hè, lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt en wat uw blijdschap vervuld zal zijn. Indien iemand gezondigd heeft, gemeente, nou noem maar een concrete zonde waaronder je gebukt gaat. Hè. De macht van de zonde is groot, openbaart zich bij de een zus, bij de ander zo. Bij iedereen eigenlijk ten diepste op deze manier, dat daar in de liefde tot God wordt gemist. Dat is de kern van iedere zonde eigenlijk. Hè. Maar noem nou maar een concrete zonde uit je eigen leven. Hè. Kinderkens, hij zegt, als je die zonde niet aan kunt, die zonde zo onweerstaanbaar is in je leven, als je niet weet hoe je zalig moet worden, wij hebben, zegt hij, toch een voorspraak. En dan bedoelt hij niet dat het voor iedereen allemaal zo duidelijk is en zo zeker is. Maar dan bedoelt hij eigenlijk, God heeft toch ons in zijn woord een voorspraak voorgesteld. Er is toch een advocaat. En een advocaat die heb je nodig als je voor de rechtbank moet verschijnen. En je staat als het ware, ja, met eerbied verzeggen met de mond vol tanden. Als ik het vermogen zou hebben voor een rechter om mij bij een misdrijf vrij te pleiten, dan zou ik me die kosten besparen. En dat zou ik u als raad ook mee willen geven. Maar wij hebben geen verstand van de wet, gemeente. Wij weten niet hoe dat bij een rechtbank gaat. Maar die advocaat die weet wat er nodig is. Een voorspraak. En die advocaat, dat is degene die met dat heilige recht van God te maken heeft gekregen. En die dat heilige recht erkend heeft. En die in de stilte van de eeuwigheid gezegd heeft: Vader, ik kom eraan. En ik kom om uw wil te doen. En de wet die zij geschonden hebben, die is in mijn ingewand, in mijn hart. En dan zal ik die wet voor ze gaan vervullen. En dan vloeit dat bloed der verzoening in de volheid van de tijd. En dan staat Christus op nadat hij het werk volbracht heeft. Dan vaart hij op naar zijn vader. Dan gaat hij daar pleiten bij zijn vader voor al die mensen die zeggen: O God, ik kan de kracht van de zonde niet breken in mijn leven. Het is maar goed dat de mensen niet alles weten. Maar wat gaat er om in mijn hart? Wat gaat er om in het verborgene? En zo is de hele wereld, zegt de Bijbel, dat is ook de waarheid, verdoemelijk voor God. En dan sta je voor een rechtbank. Ja, en wat denkt u dan? Hoe dat dan moet zonder advocaat, zonder voorspraak. De Heere doet geen half werk. Hij laat dat bloed vloeien. Hij de rechtvaardige. En zo wordt hij nou als lam Gods en als voorspraak bij zijn vader. Hij zegt: een verzoening voor onze zonde. Ook voor onze zonde, hoor. Want die echte apostelen, dat waren geen mensen die uit de hoogte op hun publiek neerkeken. Medezondaar. Allen hun weg verdorven op de aarde. Maar tegelijkertijd zoveel ruimte ontdekt in dat bloed en verzoening van Christus. Dat hij zegt tegen al die lezers, wie het ook zullen lezen in alle tijden en op welk werelddeel dan ook, gemeente, hij is een verzoening. En niet alleen voor de onze, maar voor de zonde der gehele wereld. En zo heeft Johannes geschreven. En zo heeft hij dat bloed aangeprezen. En zo heeft hij die voorspraak aangeprezen. Ook deze avond. Nee, niet iedereen is om dat bloed verlegen. En we zijn alle van nature geneigd om die zonde te ontkennen. En we zijn allemaal geneigd om rijke mensen te blijven. Zelfs met de naam van Christus op onze lippen. Maar er zijn ook arme mensen. Arme christenen. En die verheffen hun harten tot God in de hemel. En Johannes, die mag ze gaan troosten. En al degenen die door hem, ja, ontdekt zijn, maar ook getrokken om hun schuld voor God te belijden. Ja, die man in Jeruzalem, die zei tegen mij: hier wordt niet over Jezus gesproken. En zo houden we ons overeind. Maar Johannes, gemeente, die doet het in alle vrijmoedigheid. Opdat onze blijdschap vervuld zou zijn. En dat we zouden zeggen vanavond: ja, Heere, geef me nou Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. En dat ik hem mag overhouden die de kroon der rechtvaardigheid heeft ontvangen. En die ze ook zal geven aan al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad. Uit genade. Amen. Zingen wij met elkaar van Psalm 32 en daarvan het derde en het vierde vers. eindigen wij met dankzegging, gemeente. Heren, eerbiedig en hartelijk dank dat we vanavond weer bijeen mochten zijn. En van die schuilplaats hebben mogen horen. Die u voor uw kerk wilt zijn. Een verberging tegen de vloed. De schaduw van een zware rotssteen. In een dorstig land. En dat voor woestijnreizigers, heren. Voor mensen die onderweg wel duizendmalen zouden omkomen. Als er geen God was die ze volgde op de voet. Ja, die ze droeg als op arends vleugelen. Wil het woord van deze avond nog zegenen. Ga ons met uw heiligt voorrokken deze nieuwe week. En geef ons geen rust voordat we rust gevonden hebben in u, o Heren. En dat we onder de vleugels van die zon der gerechtigheid die u in heerlijkheid liet opgaan, zij het in een dienstkracht gestald. Maar dat we onder die vleugelen genezing mogen vinden. En dat dat onrustige hart, dat beschuldigde geweten, ook rust en vrede mag vinden in u en bij u, Heren. En daartoe liet u ook vandaag het woord weer verkondigen voor groot en klein. Liet u ons een boodschap horen die de wereld niet kent. En een oplossing die de wereld niet biedt. Heren, wat een armoede, wat een leegte, wat een duivelse tactieken eigenlijk. Om ons weg te houden bij dat woord des levens, het licht der mensen. Heren, dat we geen rust mogen vinden, voordat we het met Johannes mogen zeggen, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Vol van genade en vol van waarheid. En dat voor een hart dat zo leeg is, Heren. Dat het eigenlijk niet meer te vervullen is met alles wat deze wereld ons komt aan te bieden. Bekeer ons tot u. En niet één keer, maar zoals Luther gezegd heeft. Als onze Heren zegt, bekeert u. Dan wil hij dat wij heel ons leven boete zullen doen. Zullen bekennen wie we zijn en wie we blijven. Maar ook zullen roepen om dat heil dat nooit vergaat, om onze voeten te richten op de weg des vredes. Dat is uw werk, o Heilige Geest. Wilt u het ons allemaal leren voor het eerst of opnieuw? Wees zo met ons ook deze avond, geleid ons veilig over de wegen en wees ook in deze komende dagen onze God van nabij en niet van verre. Maar wil ook vooral nabij zijn degene die van verre staan. En ook misschien onder de prediking hun ogen op die durfde op te heffen naar de hemel. En die het moeten belijden, zondaar te zijn. En die het moesten roepen om genade. Deze nu ging af, gerechtvaardigd naar zijn huis. Misschien miste hij nog de gevoelige verzekering. Maar in de hemel lag het goed. Heren, wees u ons zo allen een God van nabij. In Christus. Uit genade. Amen. Zingen wij tenslotte van Psalm 51 en daarvan het vierde en het zesde vers. Een psalm van zonde en genade. Gemeente, ontvangt de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.